Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
Ze hebben mij echt een boot van miljarden euro's meegegeven. En ik ben de baas, ik ben verantwoordelijk voor die mensen en dat dure ding.
Ja, het is een cliché met een baard als het om onderzeeboten gaat. Maar we konden hem niet weerstaan om het toch even te laten klinken. Hè? Sylvan, dat is boot.
Nou, als je spreekt bij de marine met mensen die er echt verstand van hebben, die echt jarenlang op zo'n boot hebben gevaren, dan zeg je van, er is maar één film die echt dat gevoel het best te pakken heeft. En dat is en blijft toch Das Boot.
Ja, de klassieker die gaat over de ondergang van een Duitse onderzeebootbemanning tijdens de Tweede Wereldoorlog. En onderzeeboten, dat waren, gelukkig moet je nog steeds voor een deel zeggen, zijn echt Nederlandse trots. Met onze walrussen onderzeeërs in Nederland gebouwde en ontwikkelde boten behoorden Nederland en voor een deel nog steeds tot de top internationaal. Deden we echt hele bijzondere dingen. Maar zoals inmiddels bekend mag zijn, lopen die boten tegen het einde van hun levenstijd aan. En er moet iets gebeuren. En dat onderzeebootdossier, ja, dat heeft zich ontwikkeld tot een heel complex geheel. Nou, deze week is er opnieuw een belangrijk moment in dat dossier. Namelijk, de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de offerteaanvraag. Dus het formele moment dat de marine, of lees ministerie Defensie, gaat vragen aan een aantal werven om een offerte te doen voor wat wij willen. Nou, dat leek ons bij Delta Tango een goed moment om daarbij stil te staan en daar eens over door te praten. En jullie hoorden hem al, Sylvan Schoonhoven, onze defensieverslaggever, is hier. En wij gaan vandaag proberen hier wat licht op te werpen, hoe het ook alweer mee stond. En mijn naam is Olof van Joden. Hey Sylvan, even terug. Hoe staan we er nou precies voor? Waar zijn we?
Nou ja, zoals je zei, de offerteaanvraag gaat deze week de deur uit. Dat betekent dat de drie werven die nog in de race zijn, die mogen een prijs en een aanbieding gaan doen. En dat zijn, zoals je weet, het Zweedse Saab in samenwerking met de Nederlandse werf Damen. Dat is ThyssenKrupp in Duitsland. Dat is ook een van de partijen. En de Naval Group in Frankrijk doet ook mee. Dus dat zijn de drie partijen die een aanbod gaan doen.
En hele belangrijke natuurlijk altijd in dit soort mega dossiers, want daar hebben we het hier over. Het is de grootste materieelvervangingsoperatie in heel veel jaren. Het is een project wat volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd, zelfs meer gaat kosten dan de F-35.
Ja, je hebt het over 2,5 miljard, liepen op naar 3,5 miljard en mogelijk zelfs naar 4,5 miljard euro als je kijkt naar de stijgende staalprijzen. Het gaat verschrikkelijk veel geld kosten en het is dan ook echt een hoofdpijn dossier voor de marine. Dat zich niet onbelangrijk ook al jaren en jaren voortsleept.
Ja. Nou, laten we daar nog even terug in de tijd gaan. En dat is wat makkelijker in dit geval, omdat in de afgelopen jaren waar jij nu staat, aan die kant van de tafel heb ik de afgelopen jaren gestaan. Dus ik heb dat dossier ook gevolgd. Het interessante is, als je moet uitpluizen waarom het nou zo lang heeft geduurd, is dat er vooral natuurlijk sprake is geweest van een soort zigzagkoers als het op beleid gaat.
Ja, want we zijn nu eigenlijk al 7 jaar bezig, hè? Of eigenlijk al iets langer dan dat, om zo'n onderzeeboot aan te schaffen. En natuurlijk gaat het om veel geld, maar iedereen is het er eigenlijk wel over eens. Het kabinet ook, dat te lang is. En dat de aanloop naar dit moment is veel te lang geweest. Had veel korter gekund. En dat komt inderdaad een beetje door wat zwalkend beleid.
Ja.
En, want er is op een gegeven moment een pakket geformuleerd van eisen waaraan zou moeten worden voldaan. Hè. Wat willen we nou precies met die onderzeeër? Moet die voor diep water? Moet die voor ondiep water? Moet die voor dicht bij de kust? Moet die juist voor ver weg? Nou, je kunt allerlei verschillende soorten onderzeeërs bouwen. Er is niet één onderzeeboot, er zijn allerlei soorten. Nou, het eerste pakket van eisen dat wij hebben geformuleerd is veel te vaag geweest, waardoor die werven eigenlijk ook niet zo goed wisten wat ze nou moesten offereren of wat ze nou moesten, hè, waar ze op moesten inzetten. En dat heeft ook voor vertraging gezorgd. En pas later is dat scherper geformuleerd van wat willen we nou. En nu kunnen ze eindelijk die offerte gaan uitbrengen.
Ja, wat natuurlijk ook heel interessant is dat je zag dat onder opvolgende ministers er ook weer een ander idee was over waar is de plaats van die onderzeebootorder in het grotere geheel. En dat is echt niet onbelangrijk. Onder minister Hennis was toch de gedachtegang dat er zou worden toegewerkt naar een Duits-Nederlandse samenwerking als het gaat om marineprojecten. Heel logisch, want Nederland is natuurlijk heel nauw samenwerkend al met Duitsland. Bijvoorbeeld als het gaat om de landmacht. Dat is het meest hechte verband. Het idee daarbij was dat Nederland boten zou gaan kopen bij ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel. En dat andersom Nederland fregatten zou gaan bouwen via Dame voor de Duitsers. Nou, de tweede kant van het project is uitgekomen. De eerste kant niet. En dat zit er met name op dat er binnen de marine weer een heel ander idee over was. Het probleem een beetje met die Duitse onderzeeboot is, dat is een bestaand type, wat echt nog wel een beetje gewijzigd kan worden, maar niet al te veel. Dus je koopt van de plank. Het grote voordeel daarvan is dat je veel beter weet wat je krijgt. Dus de ontwikkelingsrisico's zijn veel kleiner. Als je het hebt over de andere projecten, het Franse project of het Nederlands-Zweedse project. Ja, daar zit veel meer ontwikkelingsrisico in. En dat betekent wellicht nog meer vertraging, nog langer moeten wachten. Maar die koers lag weer heel beroerd binnen de marine. Want de marine heeft, en volgens mij verbeter me als ik ernaast zit, maar nog steeds heel erg het uitgangspunt van de marine is dat zij eigenlijk gewoon een nieuwe walrus willen. Namelijk een boot die exact is toegesneden op die Nederlandse behoefte. En die Nederlandse behoefte is eigenlijk simpel gezegd kunnen opereren waar ook ter wereld. In ondiep water, maar ook gewoon in diep water. En in staat kunnen zijn om expeditionair te zijn. Dus om grote afstanden te kunnen afleggen zonder support.
En want de reden dat ze dat zo belangrijk vinden is natuurlijk dat echt wel een niche is waar Nederland vrij uniek in is binnen het NAVO-verband. Er werd mij nog uitgelegd van heel veel landen, met name rond de Oostzee, rond de Middellandse Zee, die heb ik ook allemaal wel onderzeeërs, maar die zijn meer voor ondiep water geschikt en voor dicht bij de kust. En uniek aan Nederland was nou juist, wij konden ver weg en wij konden niet alleen in dieper duiken dan die andere boten, maar ook dichter bij de kust, omdat die boten wat kleiner waren. Ja. Dus die konden wat dichter bij de kust onopgemerkt blijven. En ja, de angst bestaat natuurlijk dat, kunnen we die unieke niche-positie, kunnen we die wel vasthouden met die nieuwe boot? Gaat die echt wel kunnen wat de walrus ook kon? Of worden we meer een beetje middelmaat?
Ja,
ja, er is aan alle kanten is er zorg over dit dossier. Maar even tussendoor, want het is allemaal heel boeiend natuurlijk, maar veel boeiender is, hoe is het nou om aan boord van zo'n boot te varen? Want jij hebt meegevaren. Ik ben aan boord geweest, maar dat was gewoon in Den Helder. Maar jij bent echt onder water gegaan. Vertel, ja, hoe ging dat?
Waarbij ik moet aantekenen dat die heldenstatus ook beperkt is. Want ik ben niet weken of dagen mee geweest. Dat had ik niet heel leuk gevonden. Niet omdat die mensen niet aardig zijn of omdat ik heel veel moeite heb met die kleine ruimte. Want dat is er wel. Maar dat lijkt me toch heel beklemmend om echt gewoon wekenlang op zo'n boot te zitten. Ja, verder is het eigenlijk heel, je merkt er heel weinig van. Wat de marine nog wel eens doet, een paar keer per jaar voor relaties, is dat ze een stukje varen met de onderzeeboot. En je hebt, een onderzeeboot kan in het grootste deel van de Noordzee niet duiken, want als je daar gewoon te ondiep. De Noordzee is volgens mij maximaal een meter of 30. Maar je hebt ergens voor de Nederlandse kust een plek, die noemen ze het Kuiltje. Daar is het net even wat dieper.
Ja, en daar het Kuiltje ingegaan, begrijp ik.
Maar het is eigenlijk dat heel. Je merkt dat niet. Ja, je ziet het natuurlijk aan boord.
Want je ziet niks.
Je ziet wel meters, die dus bewijzen dat zo is. Maar verder, ja, die boot is natuurlijk heel stabiel en rustig.
Ja, en mensen hebben natuurlijk uit de Suske en Wiske nog wel het beeld van de Batiskaaf met patrijspoorten, waardoor je de vissen langs ziet trekken. Maar helaas, dat is helaas niet.
Ik denk dan eerder heel nostalgisch aan de Nautilus van Jules Verne. Hè, met zo'n prachtig panorama-raam waar je het wild leven kon zien. Maar nee,
dik glas.
Geen raampjes. Nee, absoluut niet. Nee, maar verder is het.
Maar het is dus wel claustrofobisch.
Ja, absoluut.
Dat is natuurlijk ook het beeld wat uit Das Boot, waar we mee begonnen, heel erg naar voren. Dat claustrofobisch.
Ik ben best wel op wat onderzeeboten geweest. Ook museumboten. Hè. Bijvoorbeeld, je kan in Frankrijk Franse atoomonderzeeër bezoeken. Cherbourg volgens mij. Ja, dat is bijna een balzaal als je dat vergelijkt met een Nederlandse onderzeeër. Het is ook alweer groter dan zo'n Tweede Wereldoorlog boot.
Ja, maar het is nog steeds krap, hè?
Het is nog steeds krap. Ik bedoel, wat bijvoorbeeld echt heel grappig was, dat er eigenlijk maar één plek is aan boord van die boot was, waar ze een beetje fatsoenlijk fitnessapparaat kwijt konden. Nou ja, weet je, een home trainer is niet zo heel groot, maar zelfs dat ding konden ze eigenlijk maar op één plek goed kwijt. Volgens mij in de torpedoruimte, waar de torpedobuizen ook zitten. Die verblijven zijn klein, je zit op elkaars lip. De mes en de keuken, dat zit ongeveer in elkaar gevouwen, weet je. Dat is allemaal, het past allemaal, het gaat allemaal.
Ja.
Maar het is allemaal kruip door, sluip door. En het idee dat je dan in zo'n buis wekenlang zit opgesloten. Ja, ik vind dat toch wel, dat is wel heftig. Dat moet je wel aankunnen.
De kombuis is daarom wel stevig uitgevoerd, begreep ik. Toen ik aan boord was van de dolfijn even. Hè? Dat is toch een flinke keuken. Dat eten onder water is wordt heel belangrijk gevonden. Hè?
Ja, sowieso bij de marine, maar daar extra. Dus ook bijvoorbeeld beroemd is bij de marine altijd het verse brood en koekjes en zo.
Ja.
Dat je denkt, ja, waar zeur je om? Ik bedoel, of je nou een koekje vers hebt of dat die uit de pakkie komt. Maar dat is echt, nee, is waar. En dat is natuurlijk logisch, want je wordt heel erg teruggebracht tot dat soort zaken. Wat ik ook bijvoorbeeld heel grappig vond om te horen, was dat die bemanningen ook een hele cultuur hebben als het gaat om knutselen. Ze maken allerlei bouwmodellen waar ze dan met elkaar tegen competities hebben. Dus weet je wel, bootjes of afstandbestuurbare autootjes waarmee ze dan het gevecht met elkaar aangaan en zo. Dus het is heel veel, denk ik, doen om toch je geest een beetje soepel te houden. En een beetje je hoofd uit die monotone regelmaat te halen.
Ja, ja. Wekenlang onder water, hè, kan voorkomen. Lange tijd onder water, dat doet misschien wel iets met je. Als je niet de horizon of een zonsondergang ziet af en toe, zoals op een marineschip, maar eigenlijk alleen maar de dichtstbijzijnde muur. Je kunt je vraag stellen van, zijn onderzeeboten nog steeds wel zo belangrijk als ze waren?
Het interessante was natuurlijk die discussie, was ook aan het begin van het hele dossier was er. Er is toen ook gekeken van, kunnen we niet naar onbemande systemen toe?
Ja, hè, dat is natuurlijk ook, drones zijn natuurlijk overal de boel aan het overnemen in feite. Het
grote probleem is alleen, onder water gaat dat gewoon nog niet. Je kan niet een onderzeeboot op grote afstand aansturen, informatie terugkrijgen. Zo. Dat is gewoon technisch nog niet mogelijk. En het zijn nog steeds belangrijke middelen. Je zou zelfs weer kunnen zeggen dat zoals je nu in de Oekraïne ziet, dat staal belangrijk is. Gewoon ouderwetse infanterieeenheden, artillerie, tanks, geschut, gewoon de ruggengraat van een landmacht. Ja, zo zijn onderzeeboten voor een marine superbelangrijk. Want dat zijn ook de middelen waarmee je inderdaad elkaar schepen kan uitnemen. Dus het zijn hele krachtige aanvalswapens. En tegelijkertijd zijn het, zeker zegt de marine in ieder geval, zijn belangrijke manieren om informatie te garen. En je kan ongezien kan je vlak boven de kust boven water komen met masten. En dan verzamel je communicatie en data die daar weg te halen valt. En het is natuurlijk ook nog eens een heel bekend platform wat wordt gebruikt voor het uitzetten van speciale eenheden. Mariniers die vanaf een onderzeeboot vertrekken en dan aan land kunnen komen. Dus ik denk dat het bestaansrecht van die onderzeeboten echt wel, zeker in een wereld die steeds instabieler wordt. Ja, dat is gewoon evident. Het is ook niet voor niks dat de Chinezen ook gewoon heel hard aan hun vloot, onderzeevloot bouwen.
En het is natuurlijk ook zo, wat de oorlog in Oekraïne heeft geleerd, is dat eigenlijk overal zijn ogen tegenwoordig. Hè? Sensoren, drones in de lucht, die kan eigenlijk nergens onopgemerkt blijven. Behalve, zo legden ze bij Saab in Zweden uit, onder water is eigenlijk een van de laatste plekken waar je nog jezelf redelijkerwijs kan verstoppen. Nou worden de sonars natuurlijk ook steeds beter, waardoor ook een onderzeeër op een gegeven moment gevonden kan worden. Maar ook de afweer tegen die sonar wordt steeds beter. Dus het is een soort spel tussen hoe makkelijk kan je ontdekt worden.
En, nou, waarvoor het natuurlijk een heel belangrijk platform is, die onderzeeboten, en dat zie je natuurlijk ook terug in investeringen nu bij Defensie, is het lanceren van kruisraketten. Dus je kan ongezien kan je best wel dicht onder de kust van je vijand komen. En je kan die raketten vervolgens wegschieten en zelf weer duiken en weg zijn. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal middelen die in het oplaaiende conflict tussen Oost en West, ja, die zijn van onschatbare waarde. En daarom ook aanvankelijk volgens mij waren die lanceren installaties van kruisraketten niet onderdeel van de offerteaanvraag van Defensie. Maar die komt er nu wel degelijk bij. Dat willen ze natuurlijk graag. Je zou ook gek zijn als je nu een nieuwe onderzeeboot zou laten bouwen waarbij dat niet kan.
Nee, precies. En je noemde het al even, hè, het lanceren niet alleen van raketten, maar ook van teams van Special Forces. Ik was nog niet zo lang geleden in de werf in Zweden. Jij bent daar geloof ik ook geweest.
Zweden niet. Nee, ik ben wel bij Naval geweest.
Jij bent bij de Fransen geweest. Ja. Ik ben bij de Zweden geweest. En daar lieten ze hun ontwerp zien waarbij een soort speciale buis in de voorkant zit. Waar je dus als Special Forces team onder water al kan plaatsnemen. En dan kun je daar simpelweg uitzwemmen naar de kust en daar landen. Zonder dat die boten überhaupt nog boven water hoeft te komen. Dus dat is ook echt een toepassing waar naar wordt gekeken van. Oh ja, je kunt Special Forces echt bijna op het strand afzetten. Zonder dat iemand dat ziet, ja, kan ook heel, heel belangrijk zijn voor allerlei geheime missies.
Kijk, ik denk dat die nut- en noodzaakdiscussie, daar zijn we inderdaad ver voorbij. Wat er mis is gegaan bestuurlijk, is dus het wisselen van koers industrieel. Van, we gaan het met de Duitsers doen. Nou, dat is het uiteindelijk niet geworden. Daar zat ook een lobby achter van de Nederlandse defensieindustrie, die zoiets had van, ja, leuk en aardig. Maar wij willen ook onderzeeboten bouwen. We hebben ook kennis in Nederland die we nog willen uitbouwen of willen handhaven. Dat ligt natuurlijk een beetje complex, want de laatste onderzeeboot in Nederland die is gebouwd begin jaren 90. Daarna ging de werf failliet, dus er is heel veel kennis weg. Maar er is tegelijkertijd nog ook wel heel veel kennis is er nog wel. Bijvoorbeeld de update van de walrusboten, waarbij onder andere de periscopen zijn vervangen en de masten die erbij horen en de hele commandocentrale. Dat is gewoon helemaal in eigen Nederlands beheer gedaan. Dus Nederland kan best wel heel veel.
Ja.
Volgens mij alleen wat Nederland niet meer in handen heeft, en dat zou ook in welk project ook niet meer aan de orde zijn, is puur dat bouwen van die drukhuid. En dat zou ook in het Nederlands-Zweedse offerte zou dat in Zweden gebeuren.
Precies, en ik zag ook hoe die drukhuiden daar in elkaar werden gelast. Hè. Echt enorme constructies in een gigantische hal. Echt enorm dik staal wat daar aan elkaar wordt gezet. Het blijven toch hele indrukwekkende constructies om te zien. de drie werven die zijn nu bezig om te concurreren voor die miljardenorder. Hè? En ze schermen er allebei met van, nou ja, maar die Nederlanders die mogen wel met ons meedoen. Hè? Wij delen een gedeelte van het werk, van de bouw, maar ook van het onderhoud uiteindelijk met Nederlandse werven, die ook voor Nederland interessant is. En dat is echt een beetje een strijdpunt. Hè? Dit weekend was er ook een soort noodkreet van VNO-NCW, ondernemersvereniging, die zei van ja, maar de bijdrage van Nederlandse werven aan die boot is helemaal niet geborgd. Dus je zal straks zien dat de buitenlandse werven toch het werk opstrijken en de Nederlandse industrie achter het net vist. Dat moeten we niet hebben, dat moet beter geborgd worden.
Wat je nu ziet is in feite, en dat is natuurlijk het interessante, is de botsing van belangen en van criteria. Wat wil je nu vooral? Wil je zo snel mogelijk een boot? Wil je ook zo snel mogelijk een boot tegen de laagste prijs? Waar plaats je het eigen industrieel belang?
Ja.
En dat is natuurlijk wel lastig, want een van de meest alarmerende dingen die ik teruglas in de officiële communicatie vanuit Defensie, dus richting de Tweede Kamer, was dat de staatssecretaris Van der Maat, dat hij er serieus rekening mee houdt, en hij gebruikt een woord wat heel ambtelijk klinkt, maar wat best wel angstaanjagend is met een capaciteitsgat. En dat is gewoon in goed Nederlands, dat er een tijdje helemaal geen onderzeeboten in Nederland zouden zijn.
Nee, want deze Walrus-klasse boten, hè, daarvan waren er vier, daarvan varen er nu nog twee, eigenlijk één. Dat is natuurlijk sowieso niet een hele brede basis nog. En we moeten het daarmee uitzingen tot het moment dat die nieuwe boot komt. En dan hebben we het echt wel over 2035 of zo. Hè. Het kan vertraging oplopen. En
heb je dat bijna een decennium eerder hadden ze al in het water moeten liggen.
Ja, precies. Het is zo vertraagd is het hele project dus. Maar dat betekent dus dat die WOES-klasse het nu zo lang moet uitzingen. Dat is bijna niet haalbaar. Dus je kunt straks misschien in een situatie komen te zitten waar de onderzeedienst geen onderzeeërs heeft.
Wat hoor je daarover, dat capaciteitsgap? Wat hoor jij terug in de wereld?
Ja, mensen vinden het moeilijk om daar met zekerheid iets over te zeggen. We weten niet precies hoe lang deze boten nog opgelapt kunnen worden, als het ware. Hoe lang ze nog in de vaart kunnen worden gehouden. En we weten niet hoe lang het gaat duren om de nieuwe boot te laten komen. Dus
heel veel variabelen.
Maar het gaat elkaar niet heel ruim overlappen in elk geval. En dan ga je van het optimistische scenario uit. En het pessimistische scenario is dus, en dat er inderdaad een periode zal zijn dat er gewoon geen onderzeeboten zijn. En ja, zie dan maar eens personeel te krijgen die je kunt motiveren om bij die onderzeedienst te komen. Ja, als er niet eens boten zijn. En als je ergens ver aan de horizon van ja, wat we krijgen is fantastisch materiaal. Maar het is er nog niet. Ja, dat is natuurlijk heel lastig.
Je stipt het zelf al aan. Dat heroïsche, bijzondere leven in die grote cilinder. Het is al moeilijk voor de onderzeedienst nu om mensen te vinden. Dat is echt taai. Ze zitten al volgens mij ook met, zoals heel Defensie, maar ook met personeelstekorten. Dat is lastig. En als dit er dan eens een keer bij komt.
Ja, ze waren natuurlijk blij met de serie van Geraldine Kemper. Onlangs bij RTL 5, vijfzijdige serie geloof ik, waarbij Geraldine aan boord gaat van de Dolfijn. En ook wat gaat rondvaren. En een mooie reclamespot natuurlijk voor de onderzeedienst.
Woensdagavond op 5. Loopt Geraldine mee aan boord van een onderzeeboot.
Zuurstofpakken. Samen in de douche, ogen dicht houden.
Actie op Zijner Majesteits Dolfijn.
Dan denk je opeens, ja, ik zit in een fucking duikboot. Ik kan nergens heen.
Maar werd mij ook uitgelegd door iemand die er vrij dicht op zit. Van, het is best wel moeilijk om jonge mensen te interesseren voor fulltime, wekenlang, van huis, geen contact met het thuisfront.
Geen wifi.
Geen wifi-factor
doet hier echt op geld.
Precies. En je kan ook niet even naar het dek om een frisse neus te halen. En je hebt ook geen foto van een mooie zonsondergang die je thuis kunt laten zien. Je zit onder water.
Insta-technisch ligt dat sowieso niet lekker, denk ik.
Nee, nou dat is best een probleem, zei iemand, voor de jonge generatie.
Absoluut.
Die betere balans tussen werk en privé. Nou, je kent dat wel. Aan de andere kant werd er ook gezegd van ja, maar het is toch nog wel zo dat er van die onderzeeboten zeker magie uitgaat. Wat je vaak hebt rond grote wapensystemen. Hè, daar zijn meestal wel mensen voor te porren. Voor de grote wapensystemen. De pijn zit hem vooral bij de techniek en de IT. De wat minder sexy beroepen bij Defensie.
Ja,
en dan is een onderzeeër is natuurlijk een van de zwaarste wapens. Of niet het zwaarste wapen wat Nederland heeft.
Ja, dat realiseren weinig gezicht. Maar inderdaad met de torpedo's die ze aan boord hebben. Dat zijn de zwaarste qua slagkracht. Het zwaarste wat in het arsenaal is van Nederland. Nee, en ook, hè, en dat mensen die eenmaal binnen de marine zitten, carrière technisch is een post op een onderzeeboot meestal echt goed voor je. Want de meeste onderzeebootcommandanten zijn altijd heel jong. Veel verantwoordelijkheid, heel jong. Rond 30 is een hele normale leeftijd voor iemand die met zo'n ding van dus miljarden op pad gestuurd wordt en tientallen levens in zijn handen.
Ja, dat werd mij verteld ook door iemand die ik sprak, die zelf zo'n commandant geweest was. Die zei van dat het bijna een onwerkelijk gevoel was voor hem om uit te varen met het idee van, ze hebben mij echt een boot van miljarden euro's meegegeven en ik ben de baas. Ik ben verantwoordelijk voor die mensen en dat dure ding. Het is bijna onvoorstelbaar.
Ja, het is ook de garantie dat het om ervoor te zorgen dat het de kans is dat het goed gaat, is ook omdat maakt dat ze ook die lui, dat zijn echt de beste van de beste.
Ja, want het is een hele zware opleiding. Ook,
absoluut,
hè?
Het is een hele zware opleiding. Nederland verzorgt sowieso heel veel opleidingen met dit soort boten. Dus diesel-elektrisch, niet atoom, maar door een dieselmotor die de accu's oplaat, aangedreven boot.
Leg dat nog heel even uit. Ja, dat diesel-elektrisch.
Diesel-elektrisch wil eigenlijk zeggen dat je een systeem hebt waarbij je de boot vaart onder water. Vaart die op accu's, dus waar stroom in zit. Die worden opgeladen door een dieselmotor. Daarvoor moet je dus wat meer aan de oppervlakte zitten. Want een dieselmotor heeft zuurstof nodig voor de verbranding en moet zijn gassen ook weer kwijt. Het is eigenlijk, moet je het een beetje voorstellen, dat pas naadloos in jouw straatje. Het werkt als een Toyota Prius. Dat is precies hetzelfde principe. Dus er is een verbrandingsmotor die de accu oplaadt en op die accu rijden.
Ja, want voor degene die dat nog niet weet, het is voor een onderzeeër van cruciaal belang om geen motor te laten draaien. Want motor geeft geluid. Geluid plant zich enorm snel voor onder water. En je wil onopgemerkt blijven en dus doodstil door dat water glijden.
Absoluut.
Als een elektrische auto over de snelweg, maar dan nog stiller.
Ja. En nou ja, maar die opleiding is inderdaad super zwaar. Ja. Een van de interessantste details vind ik zelf altijd dat wanneer je daar geëxamineerd wordt. Volgens mij die examens zijn voor de Britse kust worden die afgenomen. Daar word je natuurlijk helemaal tot op het randje gedreven als commandant met een heel heftig oorlogsscenario waarin je wordt gebracht. Het is letterlijk zo dat tot in de laatste minuut als je fout maakt, is het klaar en dan moet je naar de oppervlakte toe. En dan is het ook gewoon meteen einde carrière met onderzeedienst. Dan moet je eruit. En dan zal er vast wel een andere mooie baan voor je zijn bij de marine. Maar het is echt elite. Het is de top van de top binnen de marine.
Ook de manschappen zelf. Hè? Er werd dan gezegd van, we denken bij zware opleidingen, denken we altijd aan korps mariniers of aan het KCT, de commando's. Maar de bemanning van een onderzeeër wordt ook echt tot het uiterste gedreven. En moet met name mentaal, hè, het is fysiek misschien zo zeg, maar mentaal, tot heel veel in staat zijn.
En een heel hoog kennisniveau. Het idee is daar dat het niet uitmaakt of jij de commandant bent of dat jij de koekjes bakt waar iedereen zoveel waarde aan hecht. Maar ook die persoon die in de kombuis staat, die moet ook weten hoe de belangrijkste systemen werken. Als er een lek komt, dan moet ook hij of zij in staat zijn om de juiste maatregelen te nemen om een lekkage te stoppen of te helpen met een brandbestrijding.
Ja.
Dus ze hebben zich afgezet tegen een normaal bemanningslid of een bemanningslid van een bovenwaterschip. Is het kennisniveau wat je moet hebben is veel hoger. En ze moeten ook allemaal daarvoor examen doen. Dat is echt heel pittig.
Ja.
Nou ja, goed, als je nu naar het dossier kijkt van, we zijn het erover eens dat ze er moeten blijven. We hebben die drie werven die nu meer weten wat ze moeten doen. Pas jouw beeld. Wie gaat het worden? Wie gaat het winnen?
Ja, weinig mensen die ik spreek durven daar de vingers aan te branden. Maar je proeft toch wel een zekere voorkeur voor de Franse werf, voor Naval. Waarom? Omdat zij heel groot zijn. Ze hebben alles gewoon in huis. Ze staan technologisch op een heel hoog pijl. En zij kunnen, omdat zij voor een deel op staatsgeld draaien.
Het is direct en indirect gewoon een staatsbedrijf.
Het is gewoon een staatsbedrijf.
Ja, absoluut.
En dat betekent iets voor het prijskaartje.
Ah.
Dus zij kunnen waarschijnlijk voor heel weinig geld een hele goede boot leveren. En laat dat nou net samengevat het motto zijn, hè, de beste boot voor de beste prijs, waarmee het kabinet op zoek is gegaan. Dus er tekent zich een soort voorkeur af voor Frankrijk. De deelname van Nederlandse werven is misschien iets minder hard dan als je kijkt naar Saab Damen, die daar echt in het verkoopverhaal, ik ben daar geweest, hè, die hebben gezegd van wij kunnen niet zonder die Nederlandse werven om dat ding te bouwen en te onderhouden.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk hun voornaamste verkoopargument. Hoe het kwartje uiteindelijk gaat vallen, het hangt een beetje vanaf van, wordt er gekeken naar het ontwerp of wordt er ook met de politiek rekening gehouden? Er wordt ook gezegd van, Macron is een goede handelsman. En die gebruikt natuurlijk zijn podium ook om zijn boten te verkopen. En ja, dat is natuurlijk een buitengewoon krachtige manier, anders dan voor een gewoon bedrijf om je in te vechten.
Die enorme lobby is in onze ogen, als in Nederlandse ogen, zou die schaamteloos kunnen worden genoemd. De Fransen gaan zo ver, die vermenging van het bedrijfsleven en de politiek, dat Ankie Broekers-Knol heeft wel eens verteld toen zij op bezoek kwam bij haar ambtgenoot toen. Dus zij was voorzitter van de Eerste Kamer. Die tegen haar zei, Ankie, wat leuk je weer te zien. We gaan samen onderzeeboten bouwen. Ja, dat zou natuurlijk, als je in Duitsland vergelijkbaar, dan zou het niet voorkomen, zou niet gebeuren. Dus dat is absoluut waar. De Duitsers of de Fransen zien er ook geen been in om, ze maar zeggen, bonusjes te gooien. Ik weet dat er een belangrijke order in de Golfstaten tot woede van dame ooit is gegund, doordat de Fransen zeiden, nou, dan krijgen jullie toch een filiaal van het Louvre. En plotseling was de order naar de NAVO-groep. Dus die staan er internationaal wat anders op dan Dame en TKMS. Het lastige is wel weer, dus je zit dan ook weer met die loyaliteit richting de Duitsers, onze belangrijke samenwerkspartner in defensiekringen.
Ja,
je zit ook nog met een probleem dat andersom dat toch wel het idee is dat Nederlanders en Fransen niet altijd even lekker met elkaar door een deur kunnen qua samenwerkingen. Kijk naar KLM Air France, dat is toch niet echt het voorbeeld van hoe je het wil.
Nee.
En dan zit je nog inderdaad weer met het verhaal van en de eigen industrie dan. Dame heeft de woede van verschillende partijen toch wel opgeroepen door zich heel vroeg te committeren aan Saab.
Aan Saab, ja.
Dus ze zeggen van, als je ons wil, dan moet je ook Saab hebben. En Saab is nou net van die grotere partijen in de ogen van sommigen niet de meest aantrekkelijke. Omdat dat een bedrijf is wat de laatst opgeleverde nieuwe onderzeeër is net zo goed 30 jaar geleden. Dus de risicoperceptie bij Saab.
Maar ze zijn wel hun eigen Zweedse onderzeeër nu aan het bouwen. Die heb
en
ik
ze
ook
zijn aan
gezien.
Het bouwen, maar hun track record is gewoon anders.
Ja.
Dan,
het is
dan
niet zo dat ze zoals de Fransen, ja, die hebben natuurlijk veel meer productie.
En de Duitsers, die bouwen Duitsers achter elkaar door.
Ja, die leveren dat dus wel.
Ja.
Maar daar staat dus tegenover, is dat de wijze waarop Nederlanders met Zweden communiceren is over het algemeen meer gelijkwaardig dan met Fransen.
En je hebt het.
Dat zijn meer, we zijn meer gewend om elkaar de rechtstreeks de waarheid te zeggen.
Nee, het idee is toch ook, dat is de hoop. We hebben bij een van onze vorige afleveringen van Hans Dame geleerd dat hoop geen basis is voor militaire strategie. Maar de hoop is dat wanneer Nederland dit project zou omarmen en dus die nieuwe walrus laat bouwen, dat het ook een begin kan zijn van een heel mooi exportsucces. Maar goed, dat werd bij de huidige walrus ook gedacht en dat is het ook nooit geworden. Dus dat is een hele ingewikkelde. Moet je dat dan meewegen? Iets waarvan je hoopt dat het gaat gebeuren, maar waarbij je eigenlijk geen enkele zekerheid hebt dat het van aan de orde gaat zijn.
Er valt echt nog geen. Ik zou niet weten waar ik mijn geld op zou moeten zetten als ik zou moeten inzetten als het een weddenschap was. En het zal ook nog wel een tijdje duren, want pas in de loop van volgend jaar dan komen die offertes terug, hè? En dan weet jij uit je hoofd wanneer de knoop wordt doorgehakt?
Voor mij vrij snel daarna.
Ja.
Waarbij wat dan weer interessant is om in je achterhoofd te houden, dat zien we nu ook rondom de fregatten bijvoorbeeld. Die fregatten die zijn al jaren geleden onderhands gegund aan Dame. Dat kan namelijk. Daar biedt de Europese aanbestedingsregels bieden daar vrijheid voor. Maar daarna komt nog een ander traject. Daar ga je toch nog weer door onderhandelen over wat precies. Kijk, want er wordt nu een offerte aangevraagd. Maar ook dan is er vast nog genoeg ruimte voor discussie over wat ze precies willen. Dus dat hangt dan weer sterk af van de discipline binnen Defensie, de Defensiematerieelorganisatie en de Marine. Om dan wellicht sneller te zeggen, oké, die offerte, het is goed, we gaan het zo doen. Dan wel omdat daar misschien weer een hele discussiefase uitkomt van nee, we willen toch dit of we willen toch dat.
Ja.
En daarna heb je het nog eens een keer over als je eenmaal gaat bouwen. Stel dat de Navalgroep eruit zou springen als winnaar. De Navalgroep heeft geen diesel-elektrische boten nog. De Navalgroep zal dus ook een
die bouwt,
bestaand ontwerp.
Nucleair, hè? Die ja, bouwt kernonderzeeërs.
Dus, ja, dus die zal een bestaand ontwerp moeten gaan aanpassen.
Ja.
Ja, een van de zekerheden die je hebt in militaire materieelprojecten, als het gaat aanpassen, is de kans aanwezig dat er gedoe van komt. Dat het toch weer niet helemaal werkt en gedoe is. Dus ja, en dat allemaal kan in die factor tijd weer doorwerken. Ja, al met al is het inderdaad een heel complex, maar eigenlijk ook wel vooral een beetje een pijnlijk dossier. Dat een land wat zo'n grote reputatie heeft als het gaat om de onderzeedienst, dat die het zo ver heeft laten komen.
Ja, we kunnen er nog jarenlang plezier van hebben. Tegenvallers, uitstel, stijgende kosten. En ja, dan hopen we maar dat we als we hier over 10 jaar nog staan, dat zich iets begint af te tekenen. Maar dat is dus ook niet zeker.
Het is, zoals ooit vaak rondgaat in het Haagse, een ramp voor het land, een zegen voor de krant. En in dit geval ook een zegen voor de podcast. Dit was Delta Tango voor deze keer. We hopen dat je het interessant vond. En als dat zo is, abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met recensies doe je ons, vooral als het positief zijn, een groot plezier. Wij zijn er over 2 weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.